Welkom bij Horeca Insights, de YouTube-show waar we ervaren horecaondernemers aan het woord laten om hun kennis te delen met de sector. Vandaag bij mij hebben we Jan van Foubert IJs en gaan we het hebben over hiring. Jan, vertel eens iets over Foubert en over jezelf.
Foubert maakt en verkoopt ijs. We zijn ongeveer exact 9 jaar geleden begonnen in Sint-Niklaas. Sinds 5 jaar zitten we ook op de Grote Markt van Antwerpen en we rijden rond met 14 ijskarretjes in de zomer.
Om dat even aan onze kijkers mee te geven, het ding waar ik altijd op onthoud van jullie is, jullie zijn heel veel bezig met digitaal en moderniseren. Dat klopt toch, jullie hebben een app, dat als de crèmekaart voorbij rijdt, ze daarop kunnen klikken, zodat de ijskast naar de persoon toe komt, toch?
Ja, dat klopt. Ja.
Vind je nog altijd een geweldig idee.
Ja, dat was eigenlijk om een probleem op te lossen. Wij kregen zoveel telefoon. Dat mensen de ijskar net gemist hadden. Ik stond aan koffietjes te maken aan de bar. Uh-huh. Ik wou geen nee zeggen tegen die mensen. Dus ik moest dan altijd opzoeken welke chauffeur dat was, waar dat hij zich ergens bevond. Daar nam zoveel tijd in de slag. Ik heb eigenlijk een nacht gehad in IT. En we hebben eigenlijk...
Oh, dat ik samen, gehackt, hè.
Samen in een vriend op een dag tijd hadden we iets in elkaar gestoken. En dat was eigenlijk onmiddellijk succes. Dus Pers heeft dat snel opgepikt, doordat hij wel... goed is beginnen lopen.
Oké, okay, ja, 14 ijskarren, een aantal ijssalons. Met hoeveel zijn jullie nu? Hoeveel koppen draaien jullie per maand?
We hebben een seizoensproduct. Dus de drukste periode in de vakantie zitten we over de 200 personen te werken. Waar dat de nodige uitdagingen met zich meebrengt.
Natuurlijk, want in het laagseizoen zijn het natuurlijk veel minder. Na de zomer aan moet je heel hard opschalen. En dan ben je juist gefocust, of ja, heel belangrijk om de juiste mensen te kunnen vinden. Hè.
Ja, in België is het zeer moeilijk om seizoensarbeiders in dienst te nemen, daarom dat wij echt gefocust zijn op de flexijobs en de studenten.
Ja.
Omdat wij eigenlijk niet anders kunnen. Wij hebben altijd een heel deel van de mensen van het vorig jaar dat bij ons blijft, maar natuurlijk, de studenten beginnen ook aan hun vaste job, of er verandert van alles in hun leven.
Er is nieuwe instroom nodig.
Dus we hebben echt elk jaar nieuwe instroom nodig, toch van een 30, 40, 50 nieuwe mensen per jaar.
Ja, dat is al wel een aantal. En hoe pakt u dat aan?
Van in het begin waren wij heel actief op sociale media, vooral Facebook, omdat we hadden geen geld om te adverteren, dus dat was eigenlijk voor ons de goedkoopste manier om reclame te maken, want gewoon met een paar leuke foto's kon dat heel veel doen. We hadden op korte tijd redelijk veel volgers. Bijvoorbeeld om een idee te geven, in Sint-Niklaas hebben we 45.000 volgers op een stadje van 70.000 inwoners.
Dat is
wel een redelijk groot bereik. Dus meestal als we mensen nodig hebben, als we daar een post op doen, krijgen we meer dan voldoende instroom. Toch voor onze gemakkelijke, meest bekende profielen. Dan is eigenlijk geen probleem.
Ja. Wij doen ongeveer hetzelfde. Wij zijn voornamelijk ook vaak op zoek naar developers. Dat is toch, IT is een heel moeilijke sector om nieuwe mensen in te vinden. En wij merken dat ook minder. Bij ons komt er redelijk veel instroom binnen. En wij zien ook dat bij ons Facebook het beste werkt. We gaan dan ook wel wat geld aan uitgeven aan Facebook. Hoe gaat dat bij jullie juist in zijn werk?
Ons totaal budget ten opzichte van onze omzet is eigenlijk heel weinig. Ik denk dat we maar 8.000 tot 10.000 euro per jaar uitgeven aan advertising in totaal. Ja. Dus ja, voor okay. HR en andere advertising samen. Dus procentueel zitten wij pak onder de gangbare norm, maar het is juist omdat dat social voor ons zo goed werkt dat wij er minder nood aan hebben.
En concreet, hoe pak je dat dan aan op social als je mensen zoekt? Je maakt een post, neem ik aan?
Ja, meestal maken we een post met een of andere een toffe foto bij. En afhankelijk van het profiel gaan we er wel of geen budget aan hebben. Ja. Want voor studentenjobs hebben wij, zeker voor de populaire, voor in thuissalon te werken of bij deskar te rijden, hebben we meestal 100 tot 150 cv's de eerste dag dat we die posten.
Ja.
Dus daar kunnen we dan meestal wel genoeg uit filteren. Voor moeilijkere profielen, voor vaste medewerkers, dan durven we er wel al eens budget aan hangen. Maar meestal is dat maar tussen de 50 tot 100 euro.
En als je dan budgetten gaat aanhangen, dan gaat het, neem ik aan, een target het uitmaken of zo? Zijn er specifieke dingen waar je dan op focust?
Ja, meestal heb je wel een idee in je hoofd van wat voor type persoon dat je zoekt, welke ervaring dat die moet hebben en dan alle dingen daar rond. Locatie is ook belangrijk, dat de mensen niet te ver uit de buurt wonen. Wij zijn open tot 11 uur, dus meestal zoeken we wel mensen die ook tot 11 uur, half 12, 12 uur werken. En dan is het openbaar vervoer in Sint-Niklaas zeker dramatisch. Niemand geraakt nog met een bus of een trein naar huis. Dus ze zijn aangewezen op eigen vervoer. Dat zijn dingen die we eigenlijk meestal in die targeting ook wel min of meer meenemen. Ja. Voor de populairder profielen werken wij ook met conversiemarketing.
Okay.
Waarbij dat we op basis van mensen vullen ons sollicitatieformulier in. Dat is eigenlijk een conversie. En dan gaan we gaan kijken, allez, Facebook en andere platformen doen dat automatisch, wat voor type personen dat geconverteerd hebben.
Ja.
En hoe meer mensen dat doen, hoe meer dat wij naar gelijkaardige profielen op zoek kunnen gaan, dan gaan zij eigenlijk die voor ons gaan targeten.
En met geconverteerd hier bedoelde wie zich heeft, wie gesolliciteerd
heeft. Ja. We zijn aan het kijken voor dat nog te fine-tunen, dat de mensen die juist antwoorden op de vragen, dat we alleen die als conversie gaan beschouwen.
Ja, dus eigenlijk, wat zei je, je doet een ad op Facebook, die komen dan bij jullie op de website of zo, die vullen een formulier om te solliciteren. Zij die dat formulier helemaal invullen en solliciteren, dat gaat het bijhouden en dan gaat Facebook eigenlijk weten wie je solliciteerd heeft. En dan kun je in Facebook gaan zeggen, kijk, zoek mij nu eens de mensen in de buurt van Sint-Niklaas die een gemeenschappelijk profiel hebben, gelijkaardig profiel hebben dan degene die eigenlijk gesolliciteerd.
Dat gaat met die similar audiences en dan kunnen we nog instellen hoeveel procent dat die mogen afwijken van de mensen dat gesolliciteerd hebben. Maar dat werkt niet met maar 10 inschrijvingen of zo. Je hebt echt wel 100, 200, 300 nodig tegen dat algoritme kan gaan definiëren wie dat voor u interessant kan.
Ik heb er nog nooit over nagedacht, dus ik denk, dat is eigenlijk een heel goed idee, knap.
Dat is eigenlijk het omgekeerde van uw producten adverteren. Hè?
Ja.
Van iemand die al een wasmachine gekocht heeft.
Ja,
we hebben er hier 500. Wie lijkt daarop? Eigenlijk doen wij hetzelfde mee. Ja.
Zeg, en als je in die richting aan het denken bent, en je hebt ook een heel deel mensen die bij u werken, die mensen hebben allemaal een e-mailadres. Hè? Die zullen waarschijnlijk ook wel de meeste Facebook hebben. Je kunt in Facebook ook gewoon een hoop e-mailadressen erin gooien. Dat is dat e-mailadres dat je ook gebruikt voor Facebook. En dan kun je ook daar weer similar profiles voor gaan zoeken. Is dat iets wat je al geprobeerd hebt?
Daar zijn we eigenlijk minder mee bezig. De manieren die wij gebruiken, hebben we eigenlijk voldoende instroom. En we zijn ook niet specifiek op zoek naar mensen die al iemand kennen bij ons, want dat zorgt dan ook weer voor de nodige problemen, dat die samen op reis gaan of samen uitgaan.
Ja,
dan vallen die er samen van tussen.
Ja, dat hoort ook vaak. Als je een goede naam brengt, dan krijg je, als die 3 maanden blijft, een bonus of iets. Ja. Maar ja, ik heb er nog niet over nagedacht. Als die allemaal samen op reis gaan, ja, dan heb je natuurlijk wel in een bepaalde periode een onderbezetting.
Ja.
Dus dat geeft dan ook weer problemen.
Ja, dus we zoeken eigenlijk een goede mix van mensen.
Oké. Okay. Zeg, jullie hebben ook onlangs denk ik een HR-persoon in dienst genomen die zich echt wel met recrutering bezighoudt. Wat merkt u nu dat verschil is?
Wel, het doel is eigenlijk om onze HR zo goed mogelijk te structureren dat we verder kunnen blijven groeien. Want dat was toch een van onze knelpunten om alles wat met personeel te maken heeft onder controle te krijgen. We willen naar volgend jaar toe hopelijk 2 nieuwe locaties open doen. Maar dan moet dat personeel en heel die procedure daar rond wel echter staan als een huis. Dus we hebben 6 weken geleden iemand aangenomen. We merken onmiddellijk het verschil. Vacatures raken ingevuld met personen die beter geschikt zijn voor de job. Dus de competenties worden beter afgerust.
Omdat iemand daar echt op kan focussen, op die jobbeschrijvingen te maken en zo.
En ik heb ook wel het gevoel dat onze medewerkers die nu soms onder bemand staan, omdat er personeel zit is weggevallen dat niet voldeed of zo, dat die meer vertrouwen ook beginnen krijgen dat er echt iemand mee bezig is om een probleem op te lossen.
Ja. Dus eigenlijk ook naar de tevredenheid van uw personeelsleden helpt het eigenlijk ook?
Ja, tuurlijk. Dat is ook logisch als er nieuwe mensen moeten gezocht worden en je vindt ze niet direct, dat het werk zwaarder wordt voor de mensen die er staan. En dat willen we zo min mogelijk vermijden, want we willen de mensen graag gelukkig houden bij ons en zo lang mogelijk. En dan is een correcte planning heel belangrijk. Bij seizoensproduct is dat wel iets moeilijker, maar we doen ons best.
Ja. Zeg, jullie draaien nu in het hoogseizoen waar rond 200 koppen, zei je daarnet. 2 IJslanders erbij komen, dus dan gaat er natuurlijk weer een hele hoop volk bij komen. Natuurlijk, je hebt nog maar 6 weken nu medewerker in dienst. Was dit de juiste moment voor je? Of zeg je nu van, oké, nu dat ik dit weet, had ik dat eigenlijk al eerder moeten doen?
Ik had het misschien een beetje vroeger kunnen doen. Natuurlijk, de kostprijs moet ook wel tegenover het probleem staan. Dus iemand voor HR aannemen is wel, dat is al een iets duurder profiel. Er moet ook voldoende werk zijn voor die persoon. Dus we hebben die wel aangenomen voor zowel HR als ook, mee voor de groei. Ja.
Je hebt die ook direct fulltime aangenomen?
Ja, direct ook fulltime. Ja.
Dan zien we ook wel vaak dat ze beginnen met halftime en dan...
Ja, maar moest het kunnen in België, zou dat voor ons goed zijn voor een hele periode zoals nu fulltime en in de winter dan minder. Maar praktisch is allemaal moeilijk te regelen.
Ja, als je zo seizoensgebonden bent, snap ik wel dat het een extra uitdaging is. Oké, zeer interessant. Jan, even naar een ander topic. We hebben in onze show ook best wel mensen die nog bezig zijn of een idee hebben om een horecazaak te starten. Is er, in de ervaring die je hebt opgedaan, een advies wat je zou willen meegeven aan mensen die starten met een horecazaak?
Wel, ervoor zorgen dat alle administratie van in het begin in orde is. Zowel personeel als financieel. Want dat zijn de grootste valkuilen van de personen rondom mij die ik soms in horeca zie starten. Is dat ze denken dat er genoeg geld binnenkomt en dan uiteindelijk blijkt dat dan toch niet zo te zijn.
Dus goed van tevoren uw processen en uw meetinstrumenten indelen. Dat moet daarom niet direct een dure tool zijn of zo. Dat kan ook gewoon perfect in Excel. Ja. Maar zorg ervoor dat je snel dingen kunt meten, zodat je er ook op kunt inspelen.
Ja, de administratie is super belangrijk. Want op het moment dat je daar een fout in maakt, moet je nog een goede zaak hebben. Maar soms is de put al te groot om nog te redden.
En je zegt het zelf, we zijn al 9 jaar bezig. Dus dat is trouwens, chapeau, dat is al een heel tijdje. Er zal ongetwijfeld wel eens iets zijn geweest waar je van zegt van ja, dat zou ik anders doen of dat zou ik niet opnieuw doen. Kun je mij zo een voorbeeld geven?
We hebben meerdere malen mensen laten doorgroeien naar een positie dat ze eigenlijk niet geschikt voor waren. Ja. En daardoor van die mensen afscheid moeten nemen, omdat die bijna nooit terug kunnen naar de
positie waar ze komen. Ja, ik wou juist zeggen, mensen zijn gewend te beesten. Dus die, terug naar een andere functie is dan vaak heel moeilijk. Ja. Ja. Terwijl die waarschijnlijk in die eerste functie wel heel goed waren. En daarom ook juist.
Daarom dat ze dan eigenlijk mochten doorgroeien. En eigenlijk was dat, zij werden er niet gelukkig van. En de taak dat ze moeten uitvoeren was eigenlijk dan ook niet zo goed uitgevoerd, want ze zijn er niet voor opgeleid of ze hebben er geen ervaringen. Ja.
En nu natuurlijk met een HR-persoon kun je ook beter screenen. En ik neem aan, die mensen moeten dan gewoon net als andere mensen solliciteren.
Ja, klopt. Dat is iets dat we sinds kort hebben ingevoerd. Mensen die bij ons werken mogen ook mee solliciteren naar functies die beschikbaar zijn.
Ja, wie weet zit er zo wel iemand tussen die dat in hun huidige job misschien niet de topper is, maar in hetgeen waar je zoekt wel.
Liefst, want die hebben al ervaring bij ons. Maar we gaan ze niet meer zomaar laten doorgroeien zonder ze deftig te screenen.
Goed punt. Jan, om af te sluiten. Wat drijft jou in een dagelijks ondernemen in de horeca?
We hebben al een fantastische traject doorgemaakt met vele ups, een paar downs ook. Maar het is bijna elke dag iets anders. Elke dag komen we nieuwe opportuniteiten of problemen tegen. Of kunnen we nieuwe procedures installeren om het nog vlotter te laten werken. Of om de klanten gelukkiger te maken, om de medewerkers gelukkiger te maken. Dus het blijft 7 op 7 een uitdaging.
De dagelijkse uitdaging.
Ja, inderdaad.
Oké. Jan, bedankt om hier vandaag aanwezig te zijn. Ik hoop dat je het zelf ook een beetje leuk vond.
Ja, het was heel leuk om te doen.
Top. Als jullie de aflevering interessant vonden, like hem even, deel hem ook. Als je liever in de auto luistert, kan je ook subscriben op onze podcast. Of als je nog iemand kent die je op deze stoel zou willen zetten, laat ons zeker weten in de comments. En we'll catch you next time.